Matteüs 22, waar Jezus wederom door gelijkenissen sprak. Want zo staat het in vers 1 en daarna volgde dan de zogenoemde gelijkenis van de koninklijke bruiloft, waarvan we een groot gedeelte reeds besproken hebben. In ieder geval het eerste deel, en dat is eigenlijk ook wel het meest belangrijke. Deze gelijkenis waarin er staat vanaf vers 2 dat het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En ik heb er al van verteld dat het niet gaat om een bruiloft, maar meer om een maal. Daarom wordt de uitdrukking die hier in het Grieks gebruikt wordt, gamos, soms ook vertaald met bruiloftmaal. Dan wordt het twee keer vertaald, heb ik gezegd. Want zo is dat. Het gaat niet zozeer om een bruiloft, maar het gaat wel om een maaltijd, zoals ik uit de rest van het verhaal trouwens blijkt. Daar staat er, die zond zijn dienstknechten uit, die koning dus, die zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen en ze wilden niet komen. En ik heb u verteld dat dat de situatie is zoals die was, in ieder geval onder het oude verbond en meer speciaal in de dagen van Johannes de Doper en daarna de Heer Jezus, waarbij inderdaad sprake was van een nieuw verbond, wat stond te gebeuren, stond aan te breken, waarbij immers gezegd werd dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. We hebben gezien dat deze maaltijd of bruiloft of hoe het dan maar heten mag, in elk geval gewoon de uitbeelding is van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is immers dat verbond waarop het koninkrijk gebaseerd zou zijn. Ik heb dat met een paar woorden gezegd vorige keer. De gedachte is namelijk dat het nieuwe verbond eigenlijk overeenkomt gewoon met het verbond met David. Een verbond namelijk waarbij bepaald is dat iemand uit het huis en het zaad van David bovendien een onwankelbaar koninkrijk, een onwankelbare troon zou ontvangen in overeenstemming met 2 Samuel 7 en bijvoorbeeld ook Psalm 89, want het hangt er direct mee samen. En dat verbond, dat is precies hetzelfde wat inhoud betreft als het nieuwe verbond. Het is het verbond wat de basis is voor het koninkrijk, wat de Messias, wat de Christus, zou oprichten. En deze bruiloft of deze maaltijd is daar een beeld van het nieuwe verbond en daarmee een beeld van het koninkrijk. Maar dat staat hier ook, het koninkrijk der hemelen is aan gelijk aan en dan volgt het verhaal van de bruiloft. En dat nieuwe verbond, dat koninkrijk, dat zou aanbreken in de dagen van Johannes de Doper. Dat wil zeggen, Johannes kondigde aan dat het binnen afzienbare tijd zou komen, maar er was geen belangstelling voor, dus ook wat hier staat. Zij wilden niet komen. En daarna staat er in vers 4, wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zegt de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. En we zien dan dat in vers 4 deze maaltijd, of bruiloft, maar deze maaltijd helemaal inderdaad gereed is. Dat de tafel als het ware gedekt is. Alles wat er moet zijn is er ook inderdaad. Het is nu gereed. Het is nu niet meer van dit komt binnenkort. Het is nu zo, alle dingen zijn gereed. De ossen, de gemeste ossen, kalveren kunnen dat zijn, als het jonge ossen zijn tenminste. Maar die zijn geslacht, alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. En het lijkt me duidelijk dat dat een beschrijving is van de situatie die ontstaan is na de dood en opstanding eigenlijk van de Heer Jezus, waarbij inderdaad het oude voorbij is gegaan, waarbij zelfs sprake is niet alleen van ossen die geslacht zijn, maar zelfs sprake is van een lam dat geslacht is, alhoewel dat natuurlijk hier in de gelijkenis niet voorkomt. Maar de gedachte is daarbij dat inderdaad de maaltijd gereed is en het nieuwe verbond, dat was immers gereed, dat brak immers aan bij de opstanding van Christus. Daar was het beschikbaar, daar was niet alleen de koning verschenen, maar daar was ook het koninkrijk. Of, je kunt het ook anders zeggen, daar was de middelaar verschenen, de middelaar namelijk van het nieuwe verbond. Dus inderdaad, als hier staat, ik heb mijn middagmaal bereid en mijn ossen en gemesten zijn geslacht, alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft, dan is dat de beschrijving van de prediking door niet zozeer de Heer, maar wel de prediking door de discipelen na de opstanding van Christus, de prediking zoals die plaatsvond in de dagen van Handelingen, waarbij inderdaad de boodschap van het nieuwe verbond en van de opgewekte Christus gepredikt werd, inderdaad aan de genoden, dat wil zeggen aan Israël. Want zij zijn de genoden, vanzelfsprekend. Zijn zij degene aan wie oorspronkelijk was aangekondigd dat deze maaltijd, dit nieuwe verbond, er ooit zou zijn. Denkt u maar aan de dagen van Jeremia bijvoorbeeld, hè, want daar verwijst de schrijver van de Hebreeënbrief ook naar. Als u spreekt over een oud en nieuw verbond, er wordt verwezen naar bijvoorbeeld Jeremia. Daaruit blijkt dan inderdaad dat in de dagen van Jeremia, en dat is dus verbazend lang geleden, al werd aangekondigd dat er een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude enzovoorts. Hoe dat ook zij, het zal duidelijk zijn dat het nieuwe verbond inderdaad in de eerste plaats bedoeld was of gegeven werd aan Israël. En daar gaat het om, zij zijn de genoden. En nu wordt hier in vers 4 verteld dat dat nieuwe verbond gereed is, de maaltijd en dus het leven. Maar ja, dat is allemaal het nieuwe verbond, hè. Dat is inderdaad gereed en men wordt uitgenodigd om nu inderdaad te komen. Maar zij zulks niet achtende zijn henen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En ik heb hier ook nog uitgelegd dat akker de wereld is. Daar valt niet veel aan uit te leggen, want er staat gewoon bij de eerste gelijkenis waarin ooit een akker genoemd wordt. Dat is namelijk in Matthäus 13. In de gelijkenis van het onkruid, en er volgt een verklaring bij waarbij gezegd werd, de akker is de wereld. En dat lezen we hier dan ook maar. Deze is gegaan tot zijn akker, dat wil zeggen, de een had meer belangstelling voor de wereld. Waarbij je uiteraard zou moeten denken aan de oude schepping, daar komt het op neer. Terwijl het nieuwe verband houdt uiteraard met de nieuwe schepping, namelijk het houdt verband met degene die uit de dood is opgestaan. De wereld dus, hadden ze meer belangstelling voor. De een is gegaan tot zijn akker, deze is gegaan tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En in de Bijbel hangt het koopmanschap altijd direct samen met het leven onder de wet, het oude verbond. Dus koopmanschap, ik heb het vorige keer iets uitgebreider gezegd dan dat ik het nu zeg. En uiteraard ga ik er nou ook niet verder meer op in. Maar koopmanschap, bij koopmanschap zou je moeten denken aan de tempelreiniging, zoals die plaatsvond in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 21. En daar wordt koopmanschap, daar wordt gezegd in verband met de tempelreiniging, je hebt het huis van mijn vader gemaakt tot het huis van koophandel. En daar gaat het maar om, want die tempel is de uitbeelding van het jodendom, van het judaïsme. En die koophandel daarin is inderdaad een uitbeelding van de wet zoals die in het jodendom wordt toegepast. Let wel, niet de wet zoals die door Mozes gegeven werd, maar de wet zoals die door in het jodendom werd en ook nog wordt toegepast. Staat dus deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. In beide gevallen gaat het om de wereld, om de oude schepping namelijk. De akker is de wereld, het is de oude schepping. En koopmanschap is het oude verbond, of in ieder geval de wet. En dat is inderdaad ook de wereld, namelijk deze oude schepping. Want de wet is gelegd op het vlees, immers. Nou, men had meer belangstelling voor het instand houden van de wereldse dingen. Men had meer belang voor horizontale dingen ook vooral. En voor het eigen voordeel en gewin. En ze hadden geen belangstelling voor deze maaltijd. Zo staat het ook. Deze ging tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. En dat is precies wat er gebeurd is met degene die de blijde boodschap, het evangelie, het nieuwe verbond dus, gepredikt hebben. En we vinden het verslag daarvan in de eerste plaats natuurlijk in het boek Handelingen. Al weten we dat de geschiedenis daarna ook zo voorlopig is verder gegaan. Nou, dan staat er in vers 7. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. En wie die doodslagers dan zijn en wie die stad is, dat weten we uiteraard. En ik heb u dat al laten zien de vorige keer. Want ik heb met opzet toen ook gelezen vanaf vers 15 en wat er verder volgde, om te laten zien dat deze fariseeën die deze gelijkenissen aanhoorden, inderdaad begrepen dat hij over hen sprak. En als zij het begrepen, wel, dan begrijpen wij het nu ook. Dat wil zeggen, die doodslagers, dat gaat inderdaad over het Joodse volk toen, degene die verantwoordelijk waren voor de veroordeling en kruisiging van de Heer Jezus. En hun stad is inderdaad in brand gestoken, dat is uiteraard Jeruzalem. Jeruzalem, de stad die verwoest en verbrand werd in het jaar 70 van onze jaartelling. En wel door de Romeinse legers eigenlijk. Dat is dus in het verleden al gebeurd. Waarna de vraag is, maar wat moet er nou met die maaltijd, want het eten staat koud te worden. Was de maaltijd bereid? De koning is uiteraard God zelf, had een maaltijd bereid ter wille van zijn zoon, namelijk Christus. Nou wilde niemand tot de maaltijd komen, althans de genoden niet. Integendeel, ze waren lang voorbereid, ze hadden het jaren tevoren, 1500 jaar of zo tevoren, hadden ze dat al in hun agenda gezet enzovoorts. En toen denk je zo van was, had er niemand meer belangstelling. En is de volgende vraag, en gaat het af fout met werk Gods? En het antwoord is nee. Want Alleen de genoden wilden niet komen, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niemand belangstelling voor had. Maar er waren een paar die het niet in de agenda hadden staan, die eigenlijk ook niet op de nominatie stonden, zeg maar die alsnog een convocatie ontvingen. Nee, een uitnodiging gewoon, maar je moet het soms wel plechtig zeggen. Ja. Je zal, nou ja, als je bij de koningin, wat is dat ook alweer? Maar bij de koningin of zo, op visite gaat, dan daar kom je zomaar niet binnen. Dan moet je inderdaad voor uitgenodigd zijn. En dat heet niet een uitnodiging, hoor. Dat heet heel anders. Dan moet je een beetje Franse tongval bij hebben en zo. Maar dat doet er nou niet toe. Waar het om gaat is dat er staat: toen zeide hij tot zijn dienstknecht in vers 8, de bruiloft is wel bereid, de maaltijd is namelijk bereid, doch de genoden waren het niet waardig, daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Uitgangen der wegen wil uiteraard zeggen de kruispunten, zijn precies de plaatsen waar de meeste mensen zich bevinden. Er komen voorbijgangers langs, uit verschillende richtingen uiteraard, hè? Uit 4 richtingen. In plaats van uit 2 bij een gewone weg. Bij een kruising. Ja. Dus daarom gaat uit op de uitgangen der wegen. En kijk maar wie er langskomt. En dan deel je maar een kaartje uit. Dat is het eigenlijk, hè. Wordt uitnodiging gedaan. Aan wie maar wil. Sommigen menen ook dat dat letterlijk moet zo. Nou is dit een gelijkenis. Dat wil niet zeggen dat de persie ook letterlijk zo uitgevoerd zou moeten worden. Maar het wordt wel zo uitgevoerd. Bij gelegenheid. Letterlijk ook. En overdrachtelijk ook, uiteraard. Want inderdaad, ik hoor nog de zingende zusjes zingen: elk die wil mag komen. En dat deden ze bij gelegenheid ook gewoon op de hoek van de straat. In de openluchtsamenkomst. Ja, dat is lang geleden, maar niettemin. Zo ging dat. En zo hoorde het ook eigenlijk. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de maaltijd. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij vonden, beiden, kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. Bij kwaden en goeden moet je natuurlijk in de eerste plaats denken aan iedereen, kan niet schelen wie. Alleen uit het verband van het verhaal zou je moeten concluderen dat kwaden en goeden slaat op. Kwaden slaat dan op degene die helemaal niet genood waren, die het niet waardig waren, oorspronkelijk al niet. En goeden slaat waarschijnlijk op degene die oorspronkelijk wel de uitnodiging hebben ontvangen. En dat ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeg, komt natuurlijk omdat we dat uit andere schriftgedeelten, met name uit de Paulinische brieven, letterlijk weten. Namelijk dat de uitnodiging tot het koninkrijk of tot het nieuwe verbond of tot door het evangelie, zal ik maar zeggen, dat die uitnodiging inderdaad komt tot een ieder. En dat betekent dat die uitnodiging ook terechtkomt daar waar die eerst werd afgewezen. Oorspronkelijk. Namelijk, het komt ook terecht bij Israël, bij de Joden. Zeker wel. En ik denk dat we dat onder goeden hebben te verstaan. Er zijn er dus uit Israël die alsnog tot geloof komen. Maar er zijn ook kwaden in de ogen Israël, van de Joden, is kwaden uiteraard een aanduiding van heidenen. Ja, zo gaat dat in de Bijbel ook zo, hoor. De goeden zijn degene die de wet verstaan. En de kwaden zijn degene die de wet niet hebben. Dat zijn heidenen uiteraard dan. Maar het zijn beiden kwaden en goeden. En dat zou je dan kunnen leggen naast uitspraken in bijvoorbeeld Romeinen 1, vers 16, hè. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, want het was de eerste die genodigd werd, maar ook de Griek. Waarna die gedachte in dezelfde Romeinenbrief nog een paar maal herhaald wordt, als er staat dat God niet een God is der Joden alleen, maar ook der heidenen, en dat dus al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Jood of Griek, goed of kwaad, het maakt niet uit. Waarna nog later, maar dan ben ik in Efeze terecht, gezegd wordt dat onder degenen die inderdaad gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging, dat wil zeggen dat onder de gelovigen ook geen verschil bestaat tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen, omdat de middenmuur des afscheidsels verbroken is. Dat staat in Efeze 2. En dat betekent, want dat staat er ook allemaal mooi bij, dat betekent dat de wet die een scheiding maakte tussen Jood en heiden, dat die wet inderdaad is weggenomen. Of zoals het in Colossense dan staat, die wet is gekruist. Zo is dat. Dus goeden en kwaden, het maakt namelijk niet uit. Sommigen zeggen, maar de gemeente is toch een gemeente uit de heidenen? Ja, dat is inderdaad juist. Maar je hebt sommige heidenen die van Joodse afkomst zijn. Ik bedoel, of in het algemeen van Israëlitische afkomst. Dat maakt niet zoveel uit. Het is voor Lo-Ami. Ja, de genoden wilden niet komen. Vanaf dat moment houdt de uitnodiging op. En daarna wordt er gezegd, haal maar iedereen die je vinden kunt. Daar kunnen dus wel degelijk oorspronkelijk genoden bij zijn. En zo was het natuurlijk, en zo is het ook tot in onze dagen. Het verschil wordt namelijk helemaal niet meer gemaakt. Want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Oftewel, en ieder die gehoor geeft aan de uitnodiging, die is welkom. En het resultaat is, de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. Leuk dat er staat aanzittenden. En leuk dat ze gasten schuin gedrukt hebben. Want dan mogen we dat weer doorstrepen. Want wij weten langzamerhand dat wij zelf als gelovigen aanzitten aan deze maaltijd. Een deel hebben gekregen aan het leven wat ons via deze symbolische tafel wordt aangereikt. En wij zijn geen gasten. Gast aan tafel. Hè? Actie gast aan tafel. Een speciale actie van de open broeders, broeder IJzerma. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, weet je niet van mij. Kan moeilijk van de gesloten broeders zijn natuurlijk. Hè? Actie gast aan tafel. Ja, je moet een beetje zelfkritiek hebben. Je moet om jezelf ook kunnen, om jezelf moet je kunnen lachen. Jazeker wel. Nou, wij zijn namelijk geen gasten. Wij zijn namelijk medeburgers der heilige huisgenoten gods. Daar is niks gast bij. De maaltijd waaraan wij zitten, daar horen wij thuis. Zo zit dat, jawel. Wij zijn aanzittenden. Met de nadruk niet op gasten, maar met de nadruk op dat wij zitten. Gezeten zijn namelijk. De rust zijn ingegaan. De lui die naar hun akker gingen en naar hun koopmanschap, die hadden geen rust. Die moesten zelf nog werken. Dat is in de wereld zo, de akker. En het is onder de wet zo, de koopmanschap. Alleen zij die niet meer hoeven te werken, hebben tijd om aan de maaltijd te gaan zitten. En zo zit het verhaal in elkaar dus. Hè? Dat zijn wij dus. En dat staat zo mooi allemaal in Hebreeën 4. Waar staat dat de Heer de rust is ingegaan. En als wij die Heer kennen als de middelaar van het nieuwe verbond, dan zijn wij met hem de rust binnengegaan. En die rust wordt altijd beschreven, sinds Psalm 110 in elk geval. Of was het Psalm 2 al? Maar in ieder geval sinds Psalm 110 wordt die rust beschreven als zitten. Dat komt natuurlijk al veel eerder in de Bijbel voor, dat weet ik wel. Maar Psalm 110 is het meest opmerkelijke. Zit aan mijn rechterhand, wordt gezegd tot de Heer Jezus Christus. En precies diezelfde zittende, rustende positie, want dat betekent de term, die wordt ook toegeschreven aan degene die in hem geloven. Wij zitten aan de maaltijd. Bij andere gelegenheden is er zelfs sprake van aan liggen. En als dat geen rust is, weet ik het niet meer. Ik heb me altijd afgevraagd hoe je dat doet. Liggend eten, hè? Ja, in een ziekenhuis doen ze dat, maar dat, nou ja, goed. Maar in de Bijbel komt het ook voor aanliggen. Ze hebben het me eens uitgelegd. Er zijn er tekeningen van in de Bijbelse encyclopedie, maar ik heb het eens geprobeerd, maar mij lukt het niet. Maar dat doet, hè? Nee, dat gaat niet goed. Maar het gaat er maar om dat liggen toch via de symboliek in elk geval de positie is van deel hebben aan de maaltijd. Men is de rust ingegaan namelijk. En in die positie ontvangt men dat leven en eet men van die tafel. Dus de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. Wat wij hier in de voorgaande verzen lezen is gewoon weer Johannes 1. Hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan is de vraag, hoe nu? Dus komt er dan iemand tot de maaltijd? En dan is het antwoord, jawel, want zoveel hem aangenomen hebben, er zijn er wel namelijk, uiteindelijk, er zijn er wel, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat is het verhaal. De genoden, degene aan wie het oorspronkelijk werd aangeboden, die hebben het weliswaar niet gewild, maar daarna is het terechtgekomen ergens anders. Ik weet niet of ik u dat ooit gelezen heb uit Jesaja 1, dat kan ik me niet herinneren. Even rondkijken, misschien ziet het dan te binnen. In Jesaja 51 namelijk. Nee, Jesaja 50. Nee, Jesaja 49, dat is hem. Jesaja 49. En ik lees dat maar even als voorbeeld dan. Nou, daar spreekt de Heer Jezus, de Messias spreekt daar in vers 5 en zegt: nu zegt de Heer die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. En dan leg je dat naast die gelijkenis, dan betekent dat gewoon dat de bedoeling was dat deze genoden verzameld zouden worden, opgetrommeld zouden worden, weet je nog? Opgetrommeld zouden worden tot de maaltijd, dat heb ik vorige keer uitgelegd, hè? Maar er staat, maar Israël laat zich niet verzamelen, men komt niet tot de maaltijd. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, en mijn God zal mijn sterkte zijn, zegt de Heer Jezus Christus. Israël wordt niet verzameld, er komt niemand tot de maaltijd of tot de bruiloft, maar, zegt hij, nochtans zal ik verheerlijkt worden. Verder zeide hij, het is te gering dat gij, en dat gij, die gij is de Heer Jezus weer, het is te gering dat gij mij knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En wat er dan staat, lijkt me wel duidelijk. Namelijk dat het werk van de Heer Jezus zou bestaan, oorspronkelijk, dat was de opdracht, uit het verzamelen van Israël, de bekering van Israël dus was het doel. Israël liet zich echter niet bekeren. En dan wordt er gezegd, ja, maar er zou nog wat anders moeten gebeuren ook nog. Niet alleen de bekering van Israël, maar de Heer Jezus Christus, de Messias, zou niet alleen zijn tot bekering van Israël, maar ook tot licht der heidenen. En op de volgorde waarin het hier staat, de manier waarop het hier gezegd wordt in Jesaja 49, op die manier blijkt dat het hier gaat om de roeping van de gemeente. Israël laat zich dan wel niet verzamelen, maar daarom zijn er wel heidenen tot wie dat licht komt en die zich wel laten verzamelen. Zodat we ook hier in Jesaja 49 lezen over de roeping van de gemeente. En voor de goede orde en voor de fijnproevers zeg ik er dan maar even bij, dat als u een vers eerder begint te lezen, dan lees je daar, ik heb tevergeefs gearbeid, zegt de Heer. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Dat betekent dat het werk wat de Heer Jezus deed niet resultaat had. Dat wil zeggen, het werk zou moeten zijn de verzameling van Israël, maar dat is niet gebeurd. Jezus, ik heb onnuttelijk gearbeid. Hij zegt, maar ik heb gearbeid, dus krijg ik toch loon. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Dat weliswaar geen resultaat in de zin van dat Israël bekeerd werd, want dat gebeurde niet. Maar hij zegt, ik krijg toch loon, want ik heb mijn werk goed gedaan. Mijn recht is bij de Heren. Dat wil zeggen, ik heb gewerkt en de arbeider is zijn loon waardig. En dus staat er, mijn werkloon is bij mijn God. En het werkloon op de arbeid van de Heere Jezus Christus is de gemeente. Ja, en dat staat dus in die volgende verse. Want daar spreekt God tot de Heere Jezus en zegt, ja, het is te gering dat je alleen Israël zou verzamelen. Gij zou ook zijn tot licht der heidenen, om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat slaat op de roeping van de gemeente. Nou, precies diezelfde gedachtegang vinden we dus in Matteüs 22. In de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De genoden lieten zich niet verzamelen, maar daarna ging de uitnodiging ergens anders naartoe, namelijk naar de einden der aarde. En eigenlijk is zo dat er nog meer voor de hand lag natuurlijk om de laatste verse van Handelingen 28 daarnaast te lezen, waarin duidelijk gesteld wordt dat de Joden geen gehoor geven aan de prediking van de apostel Paulus, die hen immers het koninkrijk Gods uitlegt volgens Handelingen 28 vers 23. En het koninkrijk Gods is dus eigenlijk ook gewoon die bruiloft, hè? Maar ze willen niet. Ze krijgen namelijk ruzie onder elkaar. En dan zegt, dan citeert Paulus eerst Jesaja, waaruit blijkt dat dit in overeenstemming is met de profetieën. En hij zegt dan in vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En zo is het ook gebeurd. De oorspronkelijke uitnodiging werd door de oorspronkelijk genodigden niet aanvaard, maar daarna ging de uitnodiging naar anderen, naar de toevallige passant. Dat wil zeggen, niet naar Israël, maar naar de heidenen. En die zouden horen, staat hier. En dat komt overeen met Matteüs 22, vers 10 waar staat: zij vonden beiden kwaden en goeden en de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. Dat is vrouw. Ja, dat wil zeggen, tot zover dan, hè? Want het verhaal is natuurlijk nog niet klaar. Maar het voorgaande gedeelte moet nou duidelijk zijn. Wat hier besproken wordt is namelijk hoe aan het begin van onze tegenwoordige bedeling deze dingen tot stand kwamen. Daarbij gaat het er inderdaad immers om dat deze gelijkenis spreekt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die verborgenheden die beginnen immers nadat eerst het Koninkrijk begonnen is. Dat wil zeggen dat ook in deze gelijkenis aanvankelijk de nadruk ligt op die grote omwenteling die we zien in de praktijk ook in handelingen gebeuren. Namelijk die omwenteling dat de boodschap die oorspronkelijk gepredikt wordt aan de Joden in Jeruzalem uiteindelijk terechtkomt bij de heidenen in Rome. Dat is Handelingen, let maar eens op. Boek Handelingen begint met de prediking van het evangelie aan Joden in Jeruzalem, hoofdstuk 1 en 2. En het eindigt met dat de boodschap terechtkomt bij de heidenen. Ik heb het net gelezen, Handelingen 28, vers 28, met de heidenen in Rome, in hun hoofdstad. En over die omwenteling gaat het, dat is de belangrijkste omwenteling binnen die verborgenheid. En dat is precies wat hier wordt uitgelegd. Nou, dan... Daarmee is het verhaal niet af, hoewel het dan het belangrijkste deel geweest is natuurlijk. Want ik moet er meteen bij vertellen dat deze gelijkenis tot op dit punt grote overeenkomst vertoont met bijvoorbeeld de gelijkenis die hier aan vooraf ging. De gelijkenis namelijk van de boze wijngaardeniers. Nee, ik heb hem niet hier vooraf besproken, maar hij staat hier vooraf in de Bijbel, in hoofdstuk 21, vanaf vers 33. Want daar is sprake van een wijngaard die vrucht zou moeten opbrengen en waarbij achtereenvolgens verschillende mensen komen om de opbrengst van die wijngaard in ontvangst te nemen. Precies hetzelfde verhaal. Eerst die, dan die, dan die. Net als dat men genoot wordt op de bruiloft. Eerst die, dan die, dan die. En verder komt het overeen met nog een paar gelijkenissen eerder. Die van Matthäus 20, vanaf vers 1... De gelijkenis der arbeiders in den wijngaard heet dat. Waar sprake is ook van een wijngaard en nou niet van de opbrengst, maar van gewoon het werk in de wijngaard. En dan zijn er lui die meteen aan het begin van de dag gehuurd worden om erin te werken. Anderen worden op de derde uren gehuurd. Anderen worden zesde, negende dacht ik, ja. In de zesde uren en daarna in de negende uren gehuurd en daarna ook nog ter elfde uren, en daar komt de uitdrukking vandaan, werden arbeiders gehuurd en daarna kregen ze allemaal precies hetzelfde loon. Maar dat is net zo'n verhaal, eerst die, dan die, dan die, dan die. Zodat je ziet dat er inderdaad een bepaald verloop zit, dat er fasen zijn in het aanbreken of openbaar worden, of hoe het maar heet, de macht van het koninkrijk. Deze gelijkenissen zelf, ik heb gezegd, zetten ze nu even naast elkaar, maar deze gelijkenissen zelf bewijzen in elk geval dat de heilsgeschiedenis niet zomaar een rechte geschiedenis is. Niet zomaar één verhaal, zoals men dikwijls denkt, weet je wel. Abraham was geloof ik de eerste lid van de kerk, was het niet zo? Dat is dan ongeveer de gedachte. Of was het Noach? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval heel vroeg al. En ik geloof zelfs dat men de oorsprong van de kerk al geplaatst heeft voor de schepping van Adam. Als ik het goed gevolgd heb, maar dat weet ik niet zo precies, waarna men zich niet gehinderd voelt om met Pinksteren alsnog de verjaardag van de kerk te vieren, hetgeen ik dan nog nooit begrepen heb. Hè? Nee, als je nou in Jesaja leest en er staat ondergang van de vijanden van Gods kerk, staat er dan boven in hoofdstuk, ik heb het van de week nog toevallig zien staan, en daarna zegt men dat op de Pinksterdag van Handelingen 2 de kerk gesticht werd, dan wordt het toch een beetje een moeilijke zaak om die dingen met elkaar in overeenstemming te brengen. Het is dus ook niet zo. Het is niet zo. De heilsgeschiedenis valt uiteen inderdaad in verschillende perioden, in verschillende belangrijke gebeurtenissen, markante gebeurtenissen uit de heilshistorie die steeds een nieuwe fase doen intreden enzovoort. En dat is wat in de gelijkenissen ook in naar voren gebracht wordt. Nou, over die andere gelijkenissen hebben we het nog wel eens een keer. Maar in Matthäus 22 gaat deze gelijkenis nog verder met vers 11. waar staat: en als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. Aha, dat moest dus blijkbaar wel. Men kon toch niet zomaar naar binnen. Men moest een bruiloftskleed hebben. Nou heb ik me dat laten vertellen, maar ik heb het in de Bijbel nooit gelezen. Dat maakt het dus wat lastig. Nou heb ik me laten vertellen dat die klederen gewoon bij de ingang uitgereikt worden. Dat schijnt dan toch wel de bedoeling te zijn. En ik zou ook niks anders kunnen bedenken overigens. Omdat het duidelijk is, dacht ik, uit de letterlijke prediking van het evangelie in de Bijbel, dat een mens zich niet eerst hoeft te verbeteren alvorens hij tot de Heer komt. Hij hoeft zich ook niet te reinigen, hij hoeft zelfs zijn handen niet te wassen, laat staan geheel te reinigen. Hij hoeft er niks aan te doen, hij kan tot de Heer gaan, die zorgt namelijk voor het noodzakelijke. En als ik dan helemaal terug ga, had met de kerk niks te maken, maar wel met andere dingen, helemaal terug naar Adam, dan is daar sprake van de zondeval van de mens. Dat ging wat vreemd, want toen werd hij ineens gewaar dat hij naakt was. Toen maakte hij zichzelf klederen, de bekende, van de werken der wet. Oh nee, tichelstenen waren het. Nou ja, waren vijgenbladen. Nou, dat bedoel ik dus, hè? Ja, dan kun je even nadenken, dan heb ik even pauze. Hè? Werken der wet, tichelstenen, vijgenbladen, is allemaal hetzelfde. Werken der wet namelijk. Goed, maar hij maakte zichzelf iets om zichzelf aangenaam te maken voor de omgeving blijkbaar. Ik zou niet weten wat het anders verdient. En toen kwam de Heer en die zei, doe dat maar weer weg. Ja? Ja, dus, zo staat het er niet. Ik ben maar een gewone jongen, dus ik heb er altijd gedachten bij. Ik denk altijd, dat is net als bij de dokter. Kleed u maar even uit. Doe dat maar weg. Ik ben de Heer uw heelmeester, per slotverrekening. Doe dat maar weg. Wat je zelf gedokterd hebt. Of zelf hebt aangedaan. En de Heer maakte hen klederen van, wat staat er? Dierenvellen, geloof ik, of geitenvellen. Wat staat er precies? Dat doet er ook niet toe. Maar in elk geval gaat het erom dat de Heer zelf aan de mens, na de zondeval, kleding verstrekt. En dat blijft dus ook zo, want dat nieuwe kleed is een beeld van de nieuwe schepping. Natuurlijk het algemeen, heel eenvoudig. Maar meer speciaal is het de uitbeelding van de rechtvaardigheid die de mens van God ontvangt. Maar kijk, de mens werd gewaar dat hij naakt was. Er zijn allerlei speculaties over wat dat dan precies is. Dat ga ik nou niet uitleggen. In elk geval is het zo dat hij met zijn onschuld kennelijk ook zijn kleding kwijt is. Dat is in ieder geval zo. Hij ziet zichzelf niet meer als onschuldig, en hij ziet zichzelf tegelijkertijd naakt. Hij is zijn onschuld, zijn rechtvaardigheid moet ik eigenlijk zeggen. Hij is zijn rechtvaardigheid kwijt en zijn kleed ook. Dus in elk geval, ja, ik weet wel, het verhaal kun je uitbreiden en dan kun je nog een paar vragen over stellen dan. Maar daar zitten we nou even niet voor. Het gaat om het principe. Mensen merkt dat hij zijn rechtvaardigheid kwijt is en dat hij zijn kleed kwijt is. En het is de Heer die daarvoor een ander kleed in de plaats geeft. Eerst probeert de mens het zelf, de bekende vijgenblader. Maar dat is het leven onder de wet nou eenmaal. En dan geeft de Heer zelf een ander kleed. Dat wil zeggen, hij geeft die mens alsnog rechtvaardigheid. Niet de rechtvaardigheid van de mens zelf die hij terugkrijgt, maar hij wordt bekleed met de rechtvaardigheid Gods. De rechtvaardigheid van God. Staat het ook ergens in de Bijbel, zo'n mooi verhaal? Jawel, dat staat in Romeinen 3. Want daar staat, in vers 21 ongeveer, ja. Nou, in vers 20 lees ik dan maar mee, want dan gaat het nog over de vijgenbladeren. En in vers 21 over de dierenvellen. Want er staat in Romeinen 3 vers 20, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde, daar word je niet behouden van als je zonde kent. U ziet, dat heeft met vijgenbladeren te maken, de vijgenboom in het algemeen. Maar dan staat er in vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat zijn de vellen, de dierenvellen. Zonder de wet, de vijgenbladeren, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over alle die gehoor geven aan de uitnodiging op de uitgangen der wegen. Hè? Heb je dat? Zo steekt het ongeveer in elkaar. Het gaat er dus om dat een ieder die gelooft bekleed wordt met deze rechtvaardigheid Gods. Later staat zo'n uitdrukking ook in Openbaring, hoor. Worden mensen gezien in witte klederen en er staat er ook bij wat het is. Zo'n rechtvaardigmaking in de heiligen staat er dan. Maar het kleed wat de mens dan ontvangt, dat ontvangt hij inderdaad van de Heer zelf die hem daarmee bekleedt. Ook in 2 Korinthe 5 is het, ja. Ook in 2 Korinthe 5 wordt daarover gesproken. Over een kleed. Wat van Gods wegen verstrekt wordt. En daar gaat het maar om. Men moet dat kleed hebben, anders gaat men niet aan de maaltijd. Nogmaals, in de gelijkenis zelf staat er niet bij waar die klederen vandaan komen. Maar uit de rest van de Bijbel blijkt wel degelijk dat God zelf en dus de koning zelf in deze klederen voorziet. Nou, en dat al op de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk al, hè? Goed, er staat dan in vers 11 van Matteüs 22... En als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, eerst zag hij ze dus niet. En dan moeten we even opletten waar het over gaat. Eerst wordt er niet gekeken. Die mensen stromen allemaal binnen. En dan is er nog niet sprake van dat die koning ook daadwerkelijk aanwezig is en deze schare overziet. Integendeel, dat komt pas later. En dat is van belang om dat te zien, want zolang de koning zelf niet ingegaan is, is er sprake nog van een verborgen koninkrijk. De mensen gaan die bruiloftszaal in, zien de koning niet en de koning ziet hen ook niet. Het is nog niet definitief allemaal. Het is nog verborgen. Maar als het staat, als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, wil het zeggen dat er van openbaring sprake is, uiteraard, zodat we daarmee gekomen zijn aan het eind van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En dus ook aan het eind van de gelijkenis, uiteraard. Want dat hangt met elkaar samen. Ik bedoel alleen met dit te zeggen, dat wat nu volgt, in vers 11, niet meer van doen heeft met de roeping van de gemeente in onze dagen, maar het heeft te maken met de dagen waarin het koninkrijk openbaar wordt in de toekomst, de dagen dus rond de wederkomst van Christus. En in verband daarmee staat dan, de koning gaat in, overziet de aanzittende, en hij zag al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. Waarna de vraag gesteld wordt, en ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar het is wel zo, dat is een goede vraag, vers 12. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Want dat zouden wij ook wel eens willen weten, hoe dit nu kan. Want als de bruiloftskleed een uitbeelding is van de rechtvaardigheid Gods, waarmee de gelovige bekleed wordt, hoe kan zo iemand zonder zo'n kleed dan het koninkrijk binnen? Of leven onder het nieuwe verbond? Dat kan eigenlijk niet, want wij leren dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Men moet een gelovige zijn, men moet wedergeboren zijn om onder het nieuwe verbond, oftewel in het koninkrijk, te kunnen leven. Dus de vraag is, hoe kan zo iemand hier binnenkomen? Nou, het antwoord is, en dan moet u even goed opletten wat ik nu zeg, het antwoord is eigenlijk, en dan even los van de gelijkenis, het kan ook niet. Want het is in strijd met wat de Bijbel erover zegt, namelijk dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërft, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat is 1 Korinthe 15, allebei. Of dat is een onmogelijke zaak dus, of anders nemen we Johannes 3. Tenzij dat iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet zien of ingaan of berven of wat er dan maar staan mag. Kan ook niet. En als u zegt, maar dat is in strijd met deze gelijkenis, zeg ik nee, het is niet in strijd met deze gelijkenis, want deze man wordt er ook uitgegooid. Daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Hij zit er wel, Maar wederrechtelijk, hij wordt er dus ook uit verwijderd. Voordat de maaltijd begint, voordat de maaltijd daadwerkelijk begint, zal ik maar zeggen, wordt hij er ook uit verwijderd. Daar gaat het om, en dat is dus niet een tegenspraak. Maar nogmaals komen we dan uiteindelijk weer bij die vraag terecht. Maar hij is hier toch wel eerst ingekomen, hoe kan dit nu? En het antwoord is heel gemakkelijk. Je moet natuurlijk bij het inbrekersschilder gehoord hebben, omdat... kunnen we, hè? Hoe was je naam ook weer, broeder? Nee. Nou ja, hij was er al, ja. Hij was er al, dat is makkelijk genoeg. Hij was al binnen. Op een gegeven moment werd die maaltijd bereid en werd er iemand bij de deur gezet om de lakens te pakken, waren dat. Om de kostuums uit te delen. Denk erom, mocht u dit ooit naar het Engels willen vertalen, vertaal kostuum dan niet met kostuum. Anders denken die lui in hun badpak binnenkwamen. En dat is niet zo. Dan krijgen we die problemen weer, hè. Ja, vraag niet in een Engelse winkel als je een pak nodig hebt naar een kostuum, want dat gaat helemaal fout.
Ervaring.
Ja, wat dacht je wat? Komen ze met zo'n klein zwembroekje aanzetten. Dat is een kostuum, hè. Nou goed, dat is voor de vertalers dus interessant. Ik heb nog een paar hints, maar bij gelegenheid deel ik die wel even mee. Waar het om gaat is dat er dus iemand bij die deur gezet werd om daar de juiste kleding te verstrekken. Zo gaat dat gewoon. Maar kennelijk was het zo, want ik kan het later natuurlijk makkelijker aantonen, maar kennelijk was het zo dat in het verhaal en binnen de gelijkenis deze man al binnen was voordat er maar iemand bij de deur gezet werd om die kleding te verstrekken. Met andere woorden, de man was al in de zaal voordat hij tegengehouden kon worden.
Voor een verstekeling.
Voordat er iemand bij de deur gezet of voor de kassa geopend werd of weet je veel wat, maar zoiets. En dat het dat is, dat blijkt ook wel, want we hebben dat namelijk al gelezen in die andere gelijkenissen, namelijk die van Matteüs 13, want daar komen we elke keer even bij terug, hè. Daar vinden we de belangrijkste gelijkenissen, namelijk alle andere gelijkenissen zijn op een of andere wijze daarvan afgeleid. Want in Matteüs 13 lezen wij over de gelijkenis van het onkruid, die u zich hopelijk nog herinnert. Daarover lezen wij in vers 38. De akker is de wereld en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel en de oogst is de voleinding der aion, der eeuw dus. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, dat is de verklaring dus, hè. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen, namelijk degenen die de ongerechtigheid doen. Dat betekent dus dat die ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen eerst in het koninkrijk zijn, volgens deze gedachtegang, en het dan uit verwijderd worden. Hetzelfde verhaal weer. Kunnen die lui dan het koninkrijk binnenkomen? Nou, officieel niet, maar daarom worden ze er ook uit verwijderd. Ja, ik weet wel dat als je heel wiskundig strak denkt, dan kom je daar nooit uit, zo uit zo'n redenering. Maar dat moet je dus ook niet doen. Ze kunnen er niet in, ze mogen er niet in, dus worden ze eruit verwijderd. Maar weer is hier de vraag, maar hoe zijn ze dan toch eerst erin gekomen? Ze zijn er dus, daar gaat het om. En hetzelfde vind je in die andere gelijkenis, namelijk die van het sleepnet. Visnet heet het, geloof ik, in de staat, ook net gewoon in de Statenvertaling. Er staat in vers 47, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee, en dat allerlei soorten samenbrengt, het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg, of uit. Alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En hetzelfde stond ook in vers 42 in verband met de gelijkenis van het onkruid. De verklaring daarvan is heel eenvoudig deze, dat in het einde van deze gelijkenissen, en laat ik me dan maar houden bij de gelijkenis van Matthäus 22, de koninklijke bruiloft, dat bij het einde van die gelijkenis wij aangekomen zijn niet meer bij de gemeentelijke situatie van onze dagen, maar we zijn aangekomen bij de situatie na de opname van de gemeente, wanneer immers nog steeds het evangelie gepredikt wordt, aan wie ook weer. Aan goeden en kwaden, aan kwaden en goeden, aan alle volken. Natuurlijk, eerst de Jood en ook de Griek. Hetzelfde verhaal hoor. En ook het evangelie van Christus uit Romeinen 1, vers 16. Precies dezelfde boodschap, in principe. Het heeft wat andere consequenties, natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Het is dezelfde prediking, dat het nieuwe verbond is aangebroken enzovoorts. Want de genoden, dat was Israël, levend onder het oude verbond. Hen was een oud verbond gegeven, zo'n beetje een vooraankondiging van de komt latere maaltijd. En toen hadden ze geen interesse. En die genoden wilden niet, dat is behoort inmiddels tot het verleden, dat wordt niet opnieuw van kracht, dat staat ook nergens. Dat hoort tot het verleden, dat is geweest, en daarna is het zo, of sindsdien is het zo, dat de prediking van het evangelie plaatsvindt aan alle volkeren. Zo zit dat. En zelfs als in de toekomst het evangelie gepredikt wordt, in de straten van Jeruzalem, door de twee getuigen, dan is dat nog binnen het kader van de prediking van het evangelie aan alle volken. Alleen Israël staat vooraan. De Joden staan vooraan in het rijtje. Maar niettemin wordt het gepredikt aan een volk dat op dat moment nog steeds lo-ami is, niet mijn volk is, en daarom gewoon gerekend wordt tot de heidenen, vandaar dat ik daar straks kon zeggen, dat er nu eenmaal heidenen zijn van Joodse afkomst. Dat zijn alle Joden namelijk tot vandaag aan de dag. De heidenen van Joodse afkomst. Alle volken zijn heidenen. Het enige volk wat niet meer als heiden wordt aangeduid, dat is de gemeente. Maar dit heet dan eventueel heidenen naar het vlees. Wordt het speciaal bijgezegd, naar het vlees, in één kant van het verhaal. En er staat er nog, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, naar het vlees. Want zelfs dat wordt naar de verleden tijd toegeschoven. Maar als in de toekomst dus het evangelie gepredikt wordt, ook in de zevende week van Daniel, aan de Joden in de Joodse staat enzovoort, dan nog is dat in het kader van predik het evangelie aan alle volken. Beginnend bij, enzovoorts, Jeruzalem natuurlijk. En daar gaat het dan over. Wat er namelijk in die dagen gebeurt, is dat de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen geopenbaard worden. Oftewel, het koninkrijk wordt dan geopenbaard. Oftewel, het zijn de dagen waarin de verborgenheid vervuld wordt. Ik citeer uit Openbaring 10. In de dagen der stem de zevende bazuins, zevende engels, als hij bazuinen zal, dan zal al de verborgenheid Gods vervuld worden. En dat is strikt genomen zelfs 40 jaar na de opname van de gemeente. Pas dan is de verborgenheid vervuld. Tot zolang zijn er dus gelijkenissen ook van toepassing. En deze blijkbaar ook. Want de situatie van deze man die zijn bruiloftskleed niet aan heeft, is gewoon die van de zesde bedeling. Bedeling namelijk, de tijd dus ook, waarin het koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt, waarbij de aarde ook deel gaat uitmaken, letterlijk, van het koninkrijk. En dan blijkt dat op het moment dat die aarde tot koninkrijk van Christus verklaard wordt, dat op dat moment er inderdaad mensen zijn die ongelovig zijn. Die niet bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. En wat dan? Houden die een stukje, hoe heet dat, een enclave over, zo van dit stukje grond van mij hier, dat hoort dan niet bij het koninkrijk van Christus, want dat is van mij en ik hoor er niet bij. Nee, zo gaat het uiteraard niet. De Heer eist zijn koninkrijk op, dat is de hele aarde, en iemand die niet bekleed is met de gerechtigheid van Christus, iemand die een ongelovig is, iemand die niet heeft gewild dat deze over hen koning zou zijn, wordt uiteraard uit het koninkrijk verwijderd. Hij kan namelijk nergens anders naartoe. Hier op aarde is namelijk geen andere plek meer. De hele aarde is dan koninkrijk Gods. En dus, aangezien ze geen recht hebben om zich daarin te bevinden, aangezien zij niet het juiste kleed aan hebben, aangezien zij niet gerechtvaardigd zijn door geloof, wil zeggen dat ze uit het koninkrijk verwijderd worden. In de praktijk betekent dat ze geworpen worden in het dodenrijk, op zijn minst. Over de rest praat ik dan maar niet. Maar in ieder geval komt hij terecht daar waar wening is en knersing der tanden. Lees u maar even mee, er staat namelijk in vers 12. Hij zei tot hem, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En toen had hij niks op te zeggen, hij verstomde. Nee, er viel weinig over te zeggen. En als u zegt, maar er staat toch vriend, was toch een vriend? Dan zeg ik, heb u het alles gelezen met je erachter, vriendje? Zodra het een verkleinwoord wordt in het Nederlands, dan weten we ineens dat vriend helemaal niet altijd vriendelijk is. Zeg vriend, kom eens even hier. Er is dus helemaal geen vriend, hè? Ja, omdat het begin van de zin is, broeder. Ik weet niet welk woord het is, nee. Nee, dat dacht ik wel, maar... Ja. Nee, maar het is ook inderdaad niet een vriend in onze normale betekenis van het woord. Dus gewoon wordt aan deze man gevraagd, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstond, hij had er niks op te zeggen, er was geen excuus meer te brengen. Dat klopt ook, want u moet bedenken dat in die zesde bedeling, waarover dit nou eenmaal spreekt, in die zesde bedeling het evangelie van het koninkrijk, en daarmee het evangelie van Christus, dat kan niet anders, gepredikt wordt aan alle volkeren. En als het één keer zover is dat het koninkrijk gestalte heeft gekregen, kortom, we zijn aan het begin van de 1000 jaren terechtgekomen, dat gaat nu beginnen, binnen van Satan enzovoorts, dan heeft iedereen op aarde het evangelie gehoord. Ja, op een of andere wijze, maar dat doet er niet toe. Maar het is gebeurd. En degene die hier ter verantwoording geroepen wordt, heeft dan ook niks meer te zeggen. Hij kan niet zeggen, wie raapt me niet gewoest, of zoiets. Nee, wat het ook wezen mag, dat weet ik niet. Maar dat kan hij niet zeggen. Hij heeft de boodschap gehoord, maar hij heeft geen excuus. En daar gaat het om. En het antwoord is dan ook, toen zeide de koning tot de dienaars, u weet wie die dienaars zijn, hè? Dat hebben we net gelezen in Matthäus 13. Dengelen. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en die zullen uit zijn koninkrijk vergaderen de ergernissen. Namelijk degene die de ongerechtigheid doen. De ongerechtigheid. De bruiloftskleed is namelijk een beeld van gerechtigheid. Die van Christus, waarmee een gelovige bekleed wordt. Maar als men dat niet heeft, dan staat men in eigen ongerechtigheid. Dan wel in zijn blootje, want daar komt het ongeveer op neer. Dus toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neem hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Het eigenaardig is dat, ik weet niet of u het opvalt, maar het eigenaardig is dat hier de gelijkenis ineens geen gelijkenis meer is. Het wordt ineens klare taal. De dienaars, dat kan nog net. Dan weet je niet zeker of het de obers zijn of hoe heet die jongens. Bij de maaltijd, zal ik maar zeggen. Of zijn het engelen? Kan allebei, daar vind je dus die overgang. Maar daarna staat er, neem hem weg en werd hem in de buitenste duisternis, maar de term buitenste duisternis heeft met de bruiloftszaal letterlijk niks meer van doen. Overdrachtelijk wel natuurlijk. Want de bruiloftszaal is gewoon de hele schepping. De hele schepping. Nee, zelfs de oude nog, jazeker wel. Toch? Ja, hemel, daar is het koninkrijk al, het nieuwe verbond en dus de bruiloft, de gamos, de maaltijd. En de aarde nu ook, dat is de hele schepping. En buiten de schepping heb je de buitenste duisternis. Kan moeilijk anders trouwens, want in de schepping... wat staat er over de schepping? Wat staat er over de aarde? De aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, gelijk water de bodem van de zee bedekken. Kortom, de aarde is vol van kennis des Heeren en kennis des Heeren is licht. Dus de aarde is vol licht. Daarmee is zelfs ook de hemel vol licht, maar dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Ofwel... Ik vind het zo vanzelfsprekend na zoveel jaren. Dat hoef ik niet eens meer uit te leggen. Als de aarde vol is met licht, is de hemel dus ook vol met licht. Is de hele schepping dus vol met licht. En als iemand daaruit gegooid wordt, dan komt hij terecht buiten. Want wie binnen bennen. Nou ja, dat is duidelijk, hè? Dacht ik. Hè? Die op aarde is of zo, of in de hemel. Maar in ieder geval, die is binnen. En als men dus uit het koninkrijk, de bruiloftszaal geworpen wordt, dan komt men buiten terecht. Dat is hier beneden en daar is het bovendien duister. En dat is letterlijke taal hier, hè? Dat is niet meer overdrachtelijk, dat is letterlijke taal. En zo hoort het ook. Want op dit punt is de gelijkenis terechtgekomen bij het moment waarop de verborgenheid Gods vervuld is. Dat wil zeggen, de verborgenheid is voorbij, de verborgenheid duurt uiterlijk tot en met de zesde bedeling, tot en met de zevende bezuin is dat, tot en met het aanbreken dan, of tot het aanbreken van de duizend jaren, en als er gesproken wordt over wat dan gebeurt, dan wordt ineens overgegaan naar klare taal, omdat het koninkrijk zelf, het geopenbaarde koninkrijk, gewoonlijk niet beschreven wordt in de vorm van gelijkenissen. Er zijn gelijkenissen niet voor. En je vindt dus dat de gelijkenis overgaat naar klare taal. Dat was trouwens bij de andere twee die ik er straks genoemd heb ook zo. Ging het over het uitwerpen van al die rommel die tussen de vis zat, maar ineens staat er toch in klare taal wat er gebeurt. En het ging over het onkruid ook, er stond ook ineens in klare taal wat er gebeurt. En hier ook. Goed. Het betekent dan dat degenen die op aarde zijn, op het moment dat het koninkrijk geopenbaard is, helemaal, dat diegenen dan ook inderdaad van de aarde verwijderd worden. Kijk, je kunt het ook anders stellen. De bedoeling is dat de bruiloftszaal volkomt met mensen met het bruiloftskleed aan. Dat betekent dat de mensen van buiten gehaald worden, die zo'n kleed niet hebben. Maar die worden van buiten gehaald, die krijgen zo'n kleed en kunnen naar binnen. Dat is de helft van het verhaal, de andere helft van het verhaal. Dat degenen die binnen zijn zonder het kleed, die gaan naar buiten. Moeilijker is het niet. En in klare taal, ja, het is altijd moeilijk om deze dingen kort te zeggen, want voor velen is dat te stotend om het zo aan te moeten horen. Maar niettemin werkt het zo. Die bruiloftszaal is een beeld van de wereld, de schepping als zodanig, die bij de aanvang van de duizend jaren inderdaad slechts bevolkt wordt door gelovigen. Dat betekent dat om het zover te krijgen, het evangelie, meer speciaal dat van het koninkrijk, gepredikt zal worden aan de gehele levende mensheid en dus alle levende mensen, als het even kan. En de bedoeling is dat zij tot geloof komen, want op het moment dat dan het geopenbaarde koninkrijk gestalte heeft gekregen op aarde, kunnen ze erin. Horen ze daar ook. En hun zaligheid bestaat dan ook uit het beërven van dat koninkrijk op aarde, de duizend jaren. Dat is de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat degenen die op aarde zijn en niet tot geloof gekomen zijn, of niet tot geloof komen, dat die dan dus van de aarde verwijderd moeten worden. Want in het verleden was de situatie zo, bij de aanvang van onze bedeling, bij de aanvang dus van het koninkrijk, toen het nog verborgen was dus eigenlijk, toen was het zo dat de volkeren, de wereld dus, Johannes 1, dat de wereld en daarna ook de zijnen, beiden, hem niet wilden aannemen, zodat het koninkrijk hier op aarde niet openbaar kon worden. Het koninkrijk ontstond wel, het werd opgericht, want dat werd gewoon gedaan door de opstanding van Christus. Maar het kon hier op aarde niet openbaar worden, omdat men op aarde zei, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En toen werd het democratische principe toegepast waar wij toch zoveel baat bij gehad hebben. Dus de enige keer dat wij baat hebben bij het democratisch principe. Enige uitzondering. Want de waarheid is altijd in de minderheid. Dus we hebben er nooit baat bij. Nou goed. Maar de enige keer dat we er baat bij hadden was die keer. Want daar bleek dat er toch een minderheid was. Die hem wel als koning wilde aanvaarden. Dat waren wij. Maar de meerderheid wilde hem niet. Toen zei de heer, nou dan niet. En toen was de vraag, maar wat dan met degene die het wel wilde? En toen zei de heer, kom jullie maar naar boven. Kom maar hier. Want hier is het koninkrijk. In de hemel. En dat is wat gebeurd is. Dat is waar de nieuwtestamentische brieven vol van zijn. Dat wij als gelovigen getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. Die nog steeds voortduurt dus. Maar we zijn eruit getrokken, daarboven geplaatst en dus gezet in de toekomende eeuw. Dat is toen gebeurd. Maar waarom? Vanwege de rijkdom van Gods genade en vanwege zijn langmoedigheid dus. Maar die langmoedigheid die blijft niet verwachten. Wachten heet het eigenlijk gewoon, maar er staat in de vertaling verwachten. Die langmoedigheid die blijft niet, er komt een keer een eind aan. Want als God op de wens moet wachten, komt er dus nooit wat van terecht. Dat weten wij maar al te goed, want wij moeten ook wel eens op mensen wachten, komt er ook nooit wat van terecht. Zeg je die voorgangers hier komen ook altijd maar om 7:55 binnen en zo. Nou ja, daar gaat het nou niet over, hè? Dat heeft te maken met het telefoonnummer wat hij zo opschrijft. Ben ik nog even
aan herinnert. Maar als het van de mens afhangt, dan komt er dus inderdaad helemaal nooit wat van terecht. Maar God blijft niet wachten. Op een gegeven moment is de tijd om. Gewoon de tijd. Vastgesteld hoor. Ja, dat is niet iedereen verteld, hoe lang dat zou duren. Heeft ook geen enkele zin. Maar God heeft zijn tijd gesteld en als die tijd zover is... Nou, God, de Heer Jezus eigenlijk, de Zoon heeft zijn tijd gesteld. En als die tijd voorbij is, dan zegt hij... En nou ga ik mijn koninkrijk openbaren. En als ze nou niet willen, dan gooi je eruit. Dat is klare taal, hè? Nou, zo gaat het ook. En dat is ook wat in de toekomst zal gebeuren... Die gemeente met zijn hemelse bestemming, oké, dat is geweest, wordt voltooid, gedane zaak, dus opname van de gemeente en daarmee uit. Waarna het verhaal verder gaat met waar het gebleven was, namelijk is nog steeds die koning of die zoon die tot koning zou gesteld worden, is nog steeds die maaltijd die bereid is enzovoorts. En de vraag is dan, hoe gaat het dan verder? Nou, het antwoord is, die maaltijd die begint gewoon. Dat wil zeggen, dat nieuwe verbond breekt aan hier over de aarde. Nou ja, dat neemt 40 jaar in beslag, maar dat is op de hele heilsgeschiedenis maar zeer kort. En in die tijd krijgt men... Of de gelegenheid alsnog naar binnen te gaan. En als men niet naar binnen gaat. Dat wil zeggen als men niet tot geloof komt. Ik moet het beter zeggen. Dan heeft men de tijd om tot geloof te komen. En als men niet tot geloof komt, wordt men verwijderd. En dat gebeurt. En de vraag is dus, hoe zijt gij hier binnengekomen? Inderdaad, men was er al. Maar de Heer zet ze eruit. Nu in onze dagen is dat niet zo, nu werkt het andersom. Als men nu tot geloof komt, haalt de Heer ons hieruit en zet ons in de bruiloftszaal die nog wat hoger is, zal ik dan maar zeggen. Maar als dat koninkrijk of het nieuwe verbond ook op aarde wordt toegepast, dat betekent dat allen van de aarde moeten verdwijnen die niet wedergeboren zijn. Want wie niet wedergeboren is, die gaat het koninkrijk niet binnen. En daarom moet hij verdwijnen. En dat is wat er staat twee hoofdstukken verder. In Matteüs 25. Matteüs 25. Want er staat in vers 31... En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid... dan kijkt hij de bruiloftszaal rond... en dan ziet hij ook mensen met bruiloftskleed... en ook lui zonder bruiloftskleed. Nee, er staat... Dan komen alle heiligen met hem, dat zijn zijn dienaars... zijn heilige engelen, hebben we net al gelezen, zijn zijn dienaars. Die moeten de vis sorteren. Dan wil het onkruid verzamelen. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid... en voor hem zullen al de volken vergaderd worden... daar zijn ze dan in de bruiloftszaal... En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Nou, in dit geval is het dus een stal. Maar ja, in Matteüs 13 was het bij gelegenheid een schuur of een visnet. Kan allemaal, hè? Maar hier worden schapen van bokken gescheiden. Hij zal de schapen, dat zijn die volgzame dieren dus. Hij zal de schapen, dat zijn dus gelovigen, hè, die zijn stem horen. Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten. Maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning... zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende, mijn vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En die schapen zijn uiteraard degene die bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus, daar komt het op neer. Nou, en dan hebben, er staat ook trouwens over hen in vers 37, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, zie je wel, ze zijn rechtvaardig. De rechtvaardigheid Gods is over hen openbaar geworden door het geloof van Jezus Christus. Romeinen 3 hebben we er straks gelezen. Nou, en dan ga ik verder. In vers 41 namelijk. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn... gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur... het welk voor de duivel en zijn engelen bereid is. En dan komt er een verklaring... en dan eindigt het in vers 46, in vers 45 met... Dan zal u een antwoord zeggen, de voorwaar zeg ik u... voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt... hebt gij ook mij niet gedaan... en deze zullen gaan in de eeuwige pijn. En dat komt overeen uiteraard met de wening en de knersing der tanden. Want dit schriftgedeelte over het scheiden van de schapen en de bokken... een schriftgedeelte wat in sommige kringen bijzonder populair is... Hè, dat schriftgedeelte spreekt helemaal niet over de jongste dag, zoals men gewoonlijk denkt. Blijkt ook nergens uit trouwens. Het is niet de jongste dag, het zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Ja, als je daar niet in gelooft, hou je alleen de jongste dag over. En dan moet je dat allemaal daarheen schuiven natuurlijk. Dat doet men ook met de uitspraken over de opname van de gemeente. Het wordt allemaal jongste dag. Zo ver mogelijk weg. Maar dit gaat over de wederkomst van Christus. Niet aan het eind van de vijfde bedeling, want dat is de opname van de gemeente. Maar het eind van de zesde bedeling, aan het begin dus van de 1000 jaren, waar de levende mensheid voor hem verzameld wordt, eenvoudig omdat de aarde waarop die levende mensheid zich bevindt, vanaf dat moment zijn geopenbaarde koninkrijk is. Maar dan moet er eerst even wat gesorteerd worden. Eens kijken wat er in het net zit. Het is ook net een net. Die aarde, van de hemel uit gezien. Hè? Sleepnet zelfs, gaat over de grond zo. Kijken wat erin zit. Denk er maar eens over na. Ja. Wat zit er allemaal in? Nou, een heleboel onkruid inderdaad zit erin. Oftewel een heleboel ergernis, om dat woord er maar te gebruiken. Degene die de ongerechtigheid doen. Ongelovigen dus. En ze worden verwijderd. Dit is een oordeel dus niet over de mensen op de jongste dag, dat is een heel ander verhaal, maar het is een oordeel over de levende mensheid. Het heet dan gewoon een oordeel over de volken, maar ik zeg er altijd bij, dat is de levende mensheid, niet de dode mensheid. De doden klein en groot staande voor God, dat is op de jongste dag. Dat heet ook geen volken. Iemand die overleden is, maakt van geen enkel volk meer deel uit namelijk. Maar het zijn volken die verzameld worden. Oordeel over de volkeren heet dat dan ook, bij gelegenheid. Hier staat het ook in vers 32. Voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Dat gaat dan over levende mensen. Dat betekent gewoon als nu dat zou zijn. Dat kan niet, want we leven nog in de vijfde bedeling. Maar als het nu zou zijn, zou die levende mensen op deze wijze geoordeeld worden. En dat betekent dat de ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. Dat staat trouwens niet alleen hier in dit deel van Matthäus 25. Maar ook in Matthäus 24. Vanaf vers 36 tot en met vers 44. Nou ja, daarna ook nog een paar keer, maar dat doet er nou niet toe. Maar er staat ook, er zullen twee op de akker zijn, de een zal genomen, de ander zal gelaten worden, enzovoorts. Dat is precies hetzelfde verhaal. De een die genomen wordt, wordt weggenomen, uiteraard is dat aangenomen, hoe ze daar weer komen, weet ik niet. Weggenomen wordt hij. Ja, dat is ook niet de jongste dag. De een wordt weggenomen, genomen, weggenomen. Dat is bijvoorbeeld vers 40 van Matthäus 24. En de ander zal gelaten, niet verlaten, gelaten worden. Gelaten waar hij is. Waar dan? Nou, op de akker. En de akker is de wereld, dus dat is duidelijk. Ja, ja, mooi bewijs. Ik ga er nou maar niet verder op in. Maar wat hier vertaald is met verlaten, wordt overal elders vertaald met vergeven. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat betekent namelijk met rust laten. En dus eigenlijk niet alleen vergeven, maar ook vergeten. Met rust laten. Het is er niet meer, speelt geen rol meer. Dat wil zeggen, als iemand op de akker is en hij wordt daar gelaten, dan gaat hij het koninkrijk binnen, want vanaf dat moment hoort de akker bij het koninkrijk. En als hij weggenomen wordt, dan zit het verkeerd, want naar de hemel kan hij niet. Opname is al lang geweest trouwens. En dat was alleen voor gelovigen. Op de aarde blijven kan hij niet, want gelovigen, ongelovigen blijven niet op de aarde. Als hij toch genomen wordt, dan wordt hij dus verwijderd. En wel, hij wordt verwijderd naar de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dat is de strekking van dit gedeelte in Matthäus 24. Nou, zo hebben we er nog een paar, maar die komen we vanzelf tegen bij het bespreken van andere gelijkenissen. Maar dat doen we niet meer voor de pauze. Ik moet nog een paar dingen zeggen over dit gedeelte van Matthäus 22... In de eerste plaats nog iets over vers 13. Daar staat, toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Er zitten nog een paar aardige dingen bij. In de eerste plaats, bind zijn handen en voeten. Zij worden gebonden. Het is hetzelfde als wat van de schoven staat, van het onkruid. Bind ze in busselen enzovoorts. Hè? Het wordt samengebonden. Hier staat, bind zijn handen en voeten. Dat betekent in de praktijk dat degenen die buiten geworpen worden ook inderdaad geen herkansing krijgen. Er zijn geen andere mogelijkheden meer. Ze kunnen ook niet alsnog behouden worden. Dat zeg ik voor degenen die misschien ooit eens gehoord hebben. Een leer die zegt dat iemand die eenmaal is overleden in het dodenrijk is,
en daar kennelijk dan toch bij bewustzijn is of zo, dat hij daar alsnog tot inkeer kan komen en alsnog tot geloof en dat soort dingen weer. En dat is dus absoluut onbijbels. En het wordt hier symbolisch uitgedrukt door het binden van handen en voeten. Dan houdt het wandelen en het doen houdt daar helemaal op. Daar zijn geen mogelijkheden meer. Er zijn nog wel een heleboel vragen over hoe het dan is in Dodenrijk en wat dan wel en wat dan niet. Daar weet ik ook allemaal geen antwoord op. Maar er zijn een paar dingen die wel te beantwoorden zijn. En één daarvan is dat als men gestorven is, dan houdt men weliswaar niet op te bestaan. Ja, hier. Maar men houdt niet op te bestaan. Maar het wil nog niet zeggen dat dat bestaan wat men daarna heeft alsnog mogelijkheden opent om behouden te worden of zo. Want dat is niet waar. Dat is volstrekt onbijbels. Dat moet voor die tijd gebeurd zijn. Dus bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Die beide begrippen horen bij elkaar, dat heb ik al uitgelegd. Buiten is het nou eenmaal duister, want binnen is het licht. En buiten is buiten de schepping en binnen is in de schepping uiteraard. En aangezien het hele koninkrijk in de hele schepping is, wil dus inderdaad zeggen buiten is buiten het koninkrijk en binnen is ook in het koninkrijk. Dat maakt in de praktijk dan geen verschil meer. En dan staat er, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Een uitdrukking die ik nu maar even aanhaal. We hebben hem al twee keer gelezen in Matthäus 13. Aan het eind van de gelijkenis van het onkruid en de gelijkenis van het visnet. Beide gelijkenissen eindigen gelijk. En dit einde legt het verband met deze gelijkenissen uit Matthäus 13. Maar er zijn er meer die zo eindigen. Zodat we in ieder geval weten dat de uitdrukking verband houdt met wat er gebeurt aan het eind van de zesde bedeling. 40 jaar na de opname van de gemeente dus. Aan het einde van die 40-jarige bedeling, waarvan we net even hebben besproken hier aan het tafeltje, hiervoor, dat die ook wordt aangeduid als de volleinding der eeuw. Want zo zit het feitelijk. Want de eeuw, de tegenwoordige eeuw, die loopt in ieder geval al sinds de dagen van Adam. Misschien nog wel langer, maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval sinds die dagen. En die 40-jarige zesde bedeling van de volheid der tijden moet dan ook beschouwd worden als de beëindiging van. Niet definitief het einde, want dat is pas het einde van die bedeling ook. Maar het is de beëindiging van de tegenwoordige boze eeuw. Dat neemt tijd in beslag en over die tijd gaat het. Het heet de bedeling van de volheid der tijden. Het wordt ook genoemd de toekomst, de parousia van de zoon des mensen. Dat is precies hetzelfde. Soms ook wel gewoon aangeduid als de wederkomst van Christus. Ruw gezegd, maar bedenk dan dat het dan wel 40 jaar duurt. En over die periode gaat het dan. En als die periode beëindigd is, dan wordt die uitdrukking gebruikt. Daar zal wening en knersing der tanden zijn. Wat een vreemde uitdrukking is. Wening en knersing der tanden. Hoezo wening en knersing der tanden? Dat is een goede vraag. Hartelijk dank. Want het antwoord is, er staat toch niet wening en knersing der tanden, maar er staat de wening en het knersen der tanden. Er staat een lidwoord voor zover ik mij herinner. Een bepalend lidwoord. Dat wil zeggen, als de uitdrukking gebruikt wordt, worden wij verondersteld te weten wat het is. Dan moeten we naar zo, oh dat, die wening. En dat knessen dat dan. Dat betekent de uitdrukking eigenlijk. En dan zeggen wij, hoezo, welk is het dan? Welk is het dan? En het antwoord is dan die uit Psalm 112 vers 10. Daar komt de uitdrukking vandaan. Psalm 112... Vers 10. Waar staat, de goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen. Hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Tanden knersen, dat is dus duidelijk hetzelfde. En smelten komt overeen dus met wening, het wenen. Als iemand smelt, begint hij ook te huilen, of niet?
Ja, dat klopt wel.
Nou, ik wel, hè? Zo zit het. Ja. Ja, dat kan, zo kun je het ook zeggen, ja. Nou, ik bedoel het niet eens overdracht, maar zo heet dat. Dan word je zacht en zoiets, hè. Dus dat zijn inderdaad synoniemen. En dat er een ander woord staat, komt gewoon door de vertaling, hè. U weet het verhaal langzamerhand, hè. De Psalm 112 is vertaald uit het Hebreeuws naar het Nederlands. Daarna wordt die uitdrukking overgenomen in de, vanuit het Hebreeuws naar het Grieks in de Septuaginta. Vandaar wordt het overgenomen door de lui die het Nieuwe Testament geschreven hebben. Met hun handen, zal ik dan maar zeggen. En daarna wordt het van daaruit weer vertaald naar het Nederlands. En onderweg is dan wordt een ander woord gekozen. Dat is het recht van de vertaler. Zo gaat het nog eenmaal. Maar wenen en smelten komt dus met elkaar overeen. Hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Dat is de uitdrukking die later in die gelijkenissen van Matteüs gebruikt wordt. En zoals gezegd, we komen er nog een paar keer tegen. Misschien ga ik er nog wel eens wat uitgebreider op in. Maar het is aardig om te zien wat hier allemaal besproken wordt in deze Psalm 110. Psalm 112, ik zeg het verkeerd, hè, ja. Psalm 112 bedoel ik. Waar staat... Halleluja aan het begin, en dan wel gelukzalig is de man die de Heere vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Over wie gaat dat? Uiteraard over de gelovigen. En let op dat erbij staat, zijn zaad zal geweldig zijn op aarde. Niet zijn zaad zal geweldig zijn, ook niet in de hemel. Maar op aarde. Dus gaat het inderdaad over het koninkrijk, voor zover het op aarde gestalte zal krijgen. En die aardse situatie wordt dus beschreven, in vers 3 dan ook, in zijn huis zal haven en rijkdom wezen, en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. De oprechte gaat het licht op in de duisternis, let op die verhouding, licht en duisternis. Want dat heeft te maken met dat later in die gelijkenissen staat, er wordt geworpen in de buitenste duisternis. Hier gaat het om licht en duisternis. De wereld was duister, maar voor de oprechten, dat zijn degenen die bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus en die dus het bruiloftskleed aan hebben, hen gaat het licht op. En degenen die het kleed niet aan hebben, worden in de buitenste duisternis geworpen. U ziet dus, het termen die direct verband houden met deze psalm. En dan, hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig, wel die man die zich ontfermt en uitleent, dat wil zeggen zich beschikbaar stelt voor anderen. Hij beschikt zijn zaken met recht, zekerlijk hij zal in der eeuwigheid niet wankelen. De rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn en die rechtvaardige is uiteraard gewoon. Wie is dat? Nou, niet zo moeilijk doen hoor. Kom. We draaien allemaal zo lang mee, hè? Wie is die rechtvaardige?
Christus.
Christus, natuurlijk, dus de Heer zelf. Altijd, zeker in de psalmen, maar eigenlijk altijd. Die rechtvaardige is Christus. En zijn zaad zal geweldig zijn op aarde, vers 2. Want zoals Adam aan het hoofd staat van een mensheid, nou ja, de mensheid, vooruit dan. Maar zoals Adam het hoofd is van een mensheid, zo is de laatste Adam, Christus, het hoofd van een mensheid. Dat heet dan zijn zaad. En over dat laatste gaat het hier, Christus, de eersteling van die nieuwe mensheid, van rechtvaardigen. Zijn zaad zal geweldig zijn op de aarde en hij zal, vers 6, in eeuwige gedachtenis zijn. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is vast, betrouwende op de Heere, dat is vers 7. Zijn hart wel ondersteund zijnde zal niet vrezen, totdat hij op zijn wederpartijen zie. Hij strooit uit, hij geeft aan de nooddruftigen, zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Zijn hoorn, is koningschap in elk geval, zijn hoorn zal verhoogd worden in eer. Dat gaat allemaal over het koninkrijk van deze rechtvaardige, van Christus, de laatste Adam. Op aarde, want dat stond erbij, in vers 2. Zijn er dan geen ongelovigen meer op aarde? Is dan de vraag, want het is een beschrijving van Christus en de zijnen. Allen die in de bruiloftszaal zijn. Zijn er dan geen ongelovigen meer? Ja, eerst wel, maar die worden verwijderd. Want dat is vers 10. Namelijk, de goddeloze zal het zien. De goddeloze zal namelijk zien hoe het gaat met Christus. Ik moet er meteen bij zeggen. Die goddeloze enkelvoud is uiteraard die andere hoorn. De koning van Babel, weet je wel, de hoorn, het beest, of hoe je maar heten mag, in de toekomst, die zesde bedeling. Die goddeloze namelijk, die zal het zien en hij zal zich vertoornen, hij wordt boos.
En hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Maar niet alleen de goddeloze enkelvoud, maar ook degene die bij hem horen, zal ik maar zeggen. Alle goddelozen uiteraard van de aarde zullen namelijk van de aarde worden weggenomen. Inclusief deze vorst. Die vorst die komen zal. Want er staat in Openbaring, 19 of 20 is geloof ik. Maar hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Daar zal dus wening zijn en knersing der tanden. Zodat u ziet dat deze psalm ook spreekt over hoe de zesde bedeling in de zevende overgaat, zal ik maar zeggen. Hoe het koninkrijk van Christus, de laatste Adam, op aarde openbaar wordt. En als die gelijkenissen er zijn, dan staat er, dan zal er zijn, de wening en het knersen van de tanden. Welke dan? Die uit Psalm 112, vers 10. Daar gaat het om. Nou, zo zijn er natuurlijk nog wel een paar psalmen maar die ernaast horen. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat maar om dat die wening en knersing de tanden daarheen verwijst. Waarna wij terecht zijn gekomen bij vers 14 nog van Matteüs 22. Waar staat... Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ook zo'n tekst... Die een eigen leven is gaan leiden. Staat twee keer in de Bijbel, die uitdrukking. Velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren. En dat is een moeilijke tekst. Als tekst, los, als je hem uit de Bijbel haalt, is het een moeilijke tekst. Want elders in de Bijbel leren we dat geroepenen en uitverkorenen dezelfde zijn. Ja. De uitverkorenen zijn namelijk de geroepenen en de geroepenen zijn de uitverkorenen. Dat is wat je tegenkomt in de Paulinische brieven. En dat maakt deze tekst zo moeilijk. Ja. Om het Efezebrief te nemen. Wij zijn uitverkoren in hem, Efeze 1. Wij zijn uitverkoren in hem van voor de grondlegging der wereld, wat het ook zijn mag, hè? Voor de nederwerping der wereld dus. En daarna staat er in hoofdstuk 4 vers 1, ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. We zijn dus uitverkoren en op die grond geroepen. In Romeinen 8 vind je trouwens diezelfde gedachte terug. Er wordt helemaal geen verschil gemaakt. Het enige probleem is dan dat we hier met een tekst zitten waar staat waar velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. De vraag is nou, staat dat nog ergens in de Bijbel? Dit. Iedereen gauw kijken naar de kleine lettertjes. Het zijn geen verzekeringspapieren hoor. Nou, ja, daar staat bij, dat klopt. Er staat Matteüs 20 vers 16. Laat dat nou ook een gelijkenis zijn. Namelijk die van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Die eindigt namelijk ook met, want velen zijn geroepen maar weinig uitverkoren. En daarmee hebben we voor zover ik weet alle teksten gehad waar dat staat. Dat zijn er dus net twee. En beide teksten zijn het besluit van een gelijkenis. En de strekking van de gelijkenis komt zelfs nog overeen. En in beide gelijkenissen wordt zelfs in het laatste geval iemand aangesproken met vriend. Enzovoorts. Er is een grote overeenkomst tussen. Ik heb er al eerder op gewezen. En in de toekomst hoop ik deze gelijkenis dan ook nog een keer in zijn geheel te bespreken. Maar het gaat erom dat die beide gelijkenissen gelijk eindigen. Waar het om gaat is namelijk dat die uitdrukking... velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Die moet je niet uit de Bijbel halen. Je mag het trouwens nooit met enige Bijbeltekst doen. Je moet hem laten staan waar die staat. Want uit het verband blijkt gewoon wat die betekent. Dat is makkelijk genoeg. En dan zul je ook zien dat de uitdrukking in andere, deze woorden in andere betekenis gebruikt dan in de Paulinische brieven. Dat kan ik ook niet helpen, maar het is nu eenmaal zo. Want, wat blijkt nou? In deze gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard in Matteüs 20, daar is sprake van arbeiders die op verschillende tijdstippen na elkaar ingehuurd worden om werk te verrichten in de wijngaard. En ze krijgen allemaal hetzelfde loon. Degene die de hele dag door geploeterd hebben en degene die op laatst moment nog even erbij gehaald zijn, ze krijgen allemaal hetzelfde. Waarna die lui die als eerste aan het werk geweest zijn, zich beklagen. Want die hadden dan meer willen hebben in vergelijking met degene die pas later geroepen zijn. Dat is een hele vakbondskwestie eigenlijk dit. Daar ben ik heel slecht in. Want, Nee, want degene die het eerst gehuurd waren, daar was een prijs mee afgesproken. Met die anderen niet. Dus die eerste, die kunnen niet klagen. Hoewel anderen, die veel korter gewerkt hebben, hetzelfde loon krijgen. Ja. Kan toch niet helpen, maar zo is het. Hè? En het gaat dan om de verklaring van het verhaal. De heer zegt namelijk in vers 13... Vriend, ik doe u geen onrecht, zijt gij niet met mij eens geworden voor één penning? Hij zou voor één penning werken, de hele dag. Nou, die heeft hij ook gekregen, alleen de anderen die later kwamen hebben het ook gekregen. De laatste hebben namelijk maar 1 uur gearbeid, alleen 11 uur, hè. En die hebben ook een penning gekregen. Maar ja, die hebben mazzel, heet zoiets. Om dan maar een Jiddische term te gebruiken. Ja, zoiets. Het doet er ook niet toe. Het is hun zaak namelijk niet. Gaat ze namelijk helemaal niks aan. Zo zit dat. En de heer zegt dan ook, neem het uwe, die penning dus, en ga heen. Ik wil deze laatsten ook geven gelijk als u. Eigenlijk is het zo, niet alleen krijgen die laatsten hetzelfde als degene die het hele werk allemaal gedaan hebben. Je kunt ook anders rekenen. En kijken wat ze nou per uur ontvangen hebben. En dan komt het nog anders uit. Want degene die het laatst ingehuurd zijn, hebben dan meer gekregen eigenlijk. Dan degene die de hele dag gewijd hebben. Ja, dat is een moeilijke rekensom. Daar moet je natuurlijk de MUCO voor gehad hebben om dat te kunnen volgen. Dus dat kan ik nou niet uitleggen. Hè? Maar die laatste die ook een penning kregen hebben dus per uur dus meer gehad dan die... Hè? Meer zelfs, hè? Daar, meer. Ja. Nou, en dan zegt de heer daarover... In vers 16, alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Laatste en eerste worden dus verwisseld. Degene die het langst gewerkt had het meest moeten krijgen, maar in de praktijk is het net andersom. De laatste zijn de eerste de laatste. En dan staat er, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Nou, die complete tekst, vers 16, die behoort ons duidelijk te zijn. Omdat we het begin van het vers begrijpen. Het begin van het vers zegt, alzo zullen de laatsten de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn. Wat dat betekent is duidelijk genoeg. De laatsten zijn namelijk heidenen. We beginnen voor in het vers, hè. De laatsten zijn heidenen. Die worden eersten, want ze krijgen deel aan het burgerschap Israël. Ze worden medegebouwd tot woonsteden Gods in de geest op hetzelfde fundament. En ze zijn mede-erfgenamen van de belofte. Allemaal Efeze is dat, Efeze 2 en Efeze 3. En de eersten is uiteraard Israël zelf, de Joden, die inderdaad het woord hebben afgewezen, tot ongeloof zijn gekomen en dus nu laatste worden. Zij waren in Israël, ze werden heidenen. Ze waren Ammi, laat ik dan Bijbelse termen gebruiken. Hè. Ze waren Ammi, mijn volk. En ze zijn lo-ami, namelijk niet mijn volk geworden. Terwijl wij die laatsten waren, wij waren heidenen. Wij waren dus lo-ami, altijd al geweest zou je zeggen. Hè? Voor zover wij weten en bewijzen kunnen, dat doet er verder niet toe. Maar heidenen waren altijd al lo-ami, maar ze zijn Gods volk geworden, ami. En zo zijn laatsten, heidenen, eersten geworden, toen ze tot geloof kwamen behoren tot de gemeente. En zo zijn eersten, namelijk Israël... Laatsten geworden. Hoe komt dat? Nou, dan komt de tweede helft van het vers. Omdat weliswaar velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En hier worden de uitdrukken niet verklaard uit de gebruik van de woorden elders in de Bijbel, maar gewoon uit de context. Namelijk, die geroepenen zijn uiteraard Israël, Israëlieten, degene die van oudsher genodigd waren. Denk dan maar meteen aan de gelijkenis van Matthäus 22. Koninklijke bruiloftsmaal. Velen zijn geroepen. Er waren de genodigden. Israël dus. Maar weinigen zijn uitverkoren. Dat betekent dat van die geroepenen maar weinigen deel hebben gekregen aan dat waartoe zij geroepen werden. Oftewel, van Israël zijn er maar weinig tot geloof gekomen in het verleden. En zo zijn de meeste eersten...
namelijk degenen die niet tot geloof kwamen uit Israël, zijn laatsten geworden, zijn lo-ami geworden, zijn tot de heidenen gerekend, zijn verstrooid geworden, de stad is verbrand en noem maar op. Daar gaat het om. Op een andere plaats staat niet de laatste zijn de eerste, maar er staat vele laatste zijn eerste geworden, vele eersten laatsten. Dat is nog iets nauwkeuriger gespecificeerd. Dat betekent dat niet alle Israëlieten de Heer verworpen hebben, want er waren die hem wel hebben aangenomen. En andersom, niet alle heidenen zijn tot geloof gekomen in onze dagen, maar ook maar een minderheid natuurlijk. Maar het gaat maar om de omwisseling van die beide. Laatsten, heidenen, zijn eerste geworden omdat ze tot geloof kwamen. En eersten, namelijk Israël, zijn laatsten geworden omdat ze niet tot geloof kwamen. En dat is de gedachte, want velen zijn geroepen, dat was heel Israël, maar slechts weinigen hebben aan de roeping gehoor gegeven en zijn tot aanvaarding van de Heer Jezus gekomen. Dat is de gedachte. Die weinigen, dat is dan niet de gemeente hoor, die weinigen zijn dan die Joden, die Israëlieten, die tot de eersten behoren, die inderdaad tot aanvaarding van de Messias gekomen zijn. Het is dus letterlijk het gelovig overblijfsel uit Israël. Van de velen die geroepen waren, zijn maar weinigen het koninkrijk binnengegaan. En dat is dus ook de gedachte in Matteüs 22, vers 14. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En eigenlijk is het hier nog veel makkelijker te verklaren. Want die geroepenen zijn uiteraard degenen die genodigd werden aanvankelijk. Israël. Maar slechts weinigen van die Israëlieten zijn inderdaad het koninkrijk binnengegaan en hebben gehoor gegeven aan de oproep. Zodat je maar beziet dat die goeden en kwaden, die uitdrukking uit vers 10, inderdaad daarop van toepassing zou moeten zijn. Onder goeden heeft men dan te verstaan, inderdaad die genodigden die aanvankelijk niet wilden komen, maar die uiteindelijk dan toch gegaan zijn. Zij zijn namelijk die weinigen die uitverkoren zijn. Nou, moeilijker is het niet, want het blijft natuurlijk zo, en u moet het goed beseffen, dat je zo'n term als geroepenen niet een smallere betekenis moet geven dan die werkelijk in de Bijbel heeft. Natuurlijk is het zo dat op andere plaatsen de term geroepenen wordt toegepast op gelovigen zelf. Natuurlijk, gelovigen zijn geroepen. De vraag is alleen sinds wanneer. Was het al voordat ze tot geloof kwamen of daarna? Daar kun je dan nog over van mening verschillen. Maar dat heeft weinig zin, want dan ben je aan het filosoferen in plaats van aan schrift verklaren. Je moet laten staan en geroepen wil zeggen dat er een oproep gedaan is. Dat er een uitnodiging, dat is een wat zwakker woord voor een oproep dan, hè? Dat er een uitnodiging geweest is. En uit het verband waar de term gebruikt wordt, moet blijken over wie het gaat. Kom je nou de term tegen in het algemeen dan, want er zijn misschien wat uitzonderingen, maar dat ben ik me dan niet bewust. Maar kom je nou de term tegen in de Paulinische brieven, blijken de geroepenen altijd te zijn gewoon de gelovigen zelf. Degene die inmiddels ook gehoor hebben gegeven aan die roeping. Die der hemelse roeping deelachtig geworden zijn. Filippenzen staat dat. Wie zijn dat? Ja, dat zijn de gelovigen van onze bedeling uiteraard. Die hebben deel aan die roeping. Maar op een andere plaats, zoals hier, blijkt het woord de aanduiding te zijn van degene tot wie ook een oproep gedaan is, maar die niet hebben willen komen. Nou ja, zelfs dat mag ik er niet bij zeggen. En is een oproep gedaan. En de uitverkorenen zijn slechts diegenen die aan de oproep gehoor hebben gegeven. Dat is trouwens niks moeilijk, want als je onder het oproepen of roepen verstaat dat het evangelie gepredikt werd, dan is duidelijk dat, het waar blijft wat we altijd al zeggen, uitverkorenen zijn diegenen die geloven. Uitverkorenen zijn altijd degenen die gehoor hebben gegeven aan het woord Gods, aan de oproep dus. Dat blijft bestaan. Dat is hier zo, dat is in de Paulinische brieven net zo goed het geval. En de term geroepene, ja. Iemand die het evangelie hoort is een geroepene, theoretisch. En iemand die het evangelie niet alleen heeft horen prediken, maar die het ook heeft aangenomen, blijft nog steeds die geroepene. En uit het verband waarin de term gebruikt wordt, moet blijken wie bedoeld is. Zijn het degenen die het evangelie gehoord hebben, alleen maar? Zo van, ze hebben het voorbij horen komen op de hoek van de straat, weet je wel, kwamen ze langs Hoogkaterijnen en in Utrecht. Hoe heet het hier ook alweer? Oh, heet het park ook alweer? Hier in Leeuwarden. Prins, een prinsentuin, ja.
Hé, Prinsentuin, hè? Daar is ook het evangelie wel eens gepredikt. Daar weet ik, was ik zelf bij. Vanaf een vlot, drijvend in het water daar. Kun je niet herinneren? Jammer. Nou, daar stond ik op, dus, maar goed. Jaren geleden. Ik? Ik? Dat weet ik. Ik weet wel die Prinsentuin. Dat weet ik wel. Drijvend op een vlot. En, ja, dat was wat, jongens. Daar heb ik nou die zeebenen van overgehouden. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik bedoel, dat je kunt daar een oproep, het evangelie gehoord hebben, toen je er toevallig langskwam enzovoorts. Dan is zo iemand een geroepene. En als hij daarna het evangelie gehoor gegeven heeft, dat wil zeggen hij is erop ingegaan en is tot geloof gekomen, dan blijft hij nog steeds die geroepene. Omdat hij de boodschap gehoord heeft. Nou, dat is het punt nou maar. Uit het verband waarin de uitdrukking gebruikt wordt, moet blijken over wie het gaat. Zijn het degenen die het alleen gehoord hebben, maar niet hebben aangenomen? Of zijn het degenen die niet alleen gehoord hebben, maar ook hebben aangenomen? Zie? Dus je mag aan zo'n woord niet meer hangen dan er in werkelijkheid in zit. Dat is een gevaarlijke zaak. Daarom waarschuw ik u voor. Velen zijn geroepen, slaat hier uiteraard op Israël, wat van nature, van oorsprong deel heeft gekregen aan al de zegeningen die God beloofd heeft. Omdat het van nature gevormd wordt door erfgenamen van nature, naar het vlees, van nature gevormd wordt door erfgenamen van Abraham. Maar het zijn alleen de gelovigen die God heeft uitgekozen daaruit, opdat ze het ook inderdaad zouden ontvangen. En daar gaat het om. Dat zijn die uitverkorenen. En die waarheid geldt natuurlijk hier, binnen het kader van deze gelijkenis voor Israël. Velen zijn geroepen, het zijn de genodigden die er geen acht op hebben gegeven op deze boodschap. Maar er waren maar een paar die het wel gedaan hebben. Zo is het helaas gegaan in het Jodendom, in het verleden. Maar ik moet erbij zeggen, de gelijkenis gaat er weliswaar niet over. Maar ik moet erbij zeggen dat in onze dagen dat natuurlijk net zo gaat onder de heidenen. De bruiloftzaal wordt wel vol, daar gaat het niet om. Maar het neemt niet weg dat het merendeel van de heidenen inderdaad niet gelooft. Net zo min als in de tijd in Israël.